Het verhaal werd verteld door juffrouw Happel. Op het eerste gezicht de lievelingsoma van iedereen. Ze was een jaar of 70, ze had al lang kunnen stoppen met werken, maar ze wist toen al dat er nu gedonder met de AOW zou kunnen komen. Dus ze ging gewoon door. Uit liefde voor het vak en voor de kinderen, dachten wij. Ze had een grote zwarte uilenbril op, lief grijs zwart haar. Ze had een horrelvoet, noemden ze dat. Zo'n schoen met een aangepaste verdieping eronder. En volgens juffrouw Happel was het slechts een kwestie van tijd voordat de bom ging vallen. Een bom in Nederland, wilde een Goois meisje achter mij weten. Ja, inderdaad, Marie-Louise, een bom in Nederland. Want Amerika en de Sovjet-Unie leven al jaren op gespannen voet. En ze hebben allebei heel veel wapens en die gaan ze een keer gebruiken. En wij liggen daar precies tussenin. Dus jullie gaan dat, ben ik bang, meemaken dat die bom hier gaat vallen. Oké. Eerste dag lagere school, hè? Is gebeurd. Deze mededeling sloeg in als een bom. Hij betekende namelijk dat onze nieuwe schooltassen, onze lederen schooltassen, die nog veel te wijd uitstonden, nog niet de kans hadden gekregen om soepel te worden, met al die grote kano's van etuis erin, volgestouwd met geurpennen en geurgum, die lagen te wachten om de poesiealbums te gaan beschrijven, met de plakplaatjes ernaast, de knikkers en de kokkers en de looiers, de pikkers die we op het plein zouden gaan gebruiken voor de eerste verliefdheden, het zoenspelletjes, dat het niets waard was, want het kon misgaan elk moment. Het was over, het was klaar. Het was gebeurd. Bibberend van de angst probeerde ik in de pauze uit mijn Mickey Mouse Tupperware bakje mijn boterham ergens in mijn hoofd te steken, maar het lukte niet. En na de pauze ging juffrouw Happel gewoon door in de klas. Ze vertelde dat wij maar eens goed om ons heen moesten kijken, omdat het statistisch gezien bewezen was dat 2 van de 25 kinderen uit deze klas voor zijn 30ste levensjaar blijvend invalide zou zijn. Ik vind jullie reactie nog aan de milde kant, hoor. Ik dacht, wat probeert die fucking heks mij duidelijk te maken hier, zeg. Met welk bizar genoegen doet die vrouw dit? Heeft die vrouw zo'n verlept leven zelf dat ze dat op ons gaat botvieren? Kinderen van 6 in Hilversum. Kijk, als je in de Gazastrook op de eerste schooldag gaat vertellen aan kinderen, goedemorgen kinderen, het zou kunnen dat hier... Dat snap ik, maar niet hier. Waarom deed die vrouw dat op mijn eerste schooldag? Waarom? En 31 jaar lang heb ik met die vraag geworsteld. Heb ik ermee rondgelopen. Wist het antwoord niet. En ik heb het. Ik weet het nu. Ik weet het. Ik weet waarom ze dat deed. Omdat zij het bewijs was, toen al, dat Nederlanders geboren worden om te zeuren. Dat is het gewoon. Wij zijn ontworpen om af te keuren. Zeuren en afkeuren. De hele fucking dag door. Dat is waar wij van houden. Dat is waar we groot mee geworden zijn als natie. Zeuren en afkeuren. Als het weer mooi is, zeggen we, het is een beetje warm. Als het kut weer is, nou, het is tijd dat het weer is mooi wordt. Zeuren en afkeuren. Zet de televisie aan. Het maakt geen donder meer uit of het publiek is of commercieel. En er wordt overal afgekeurd. Er wordt een boer afgekeurd. Een topmodel wordt er afgekeurd. Een idol, een kooibewoner, een eilandbewoner, een leuke cabaretier die een beetje leuk breakdanst. Afkeuren, afkeuren. Die programma's gaan niet om die ene winnaar. Nee, nee, laat je niet vergissen. Laat je niet in de war brengen. Die ene winnaar krijgt een krans op, een schop onder zijn reet en die zie je nooit meer terug. Het gaat om al die duizenden mensen in al die honderden voorrondes die worden afgekeurd. Daar genieten we van. Henk Jan Smits en Gordon zijn helden omdat ze mensen kapot maken. Pubers met een sprankje hoop op een carrière de grond in trappen. Lekker afkeuren. Heerlijk. Ja, oh, ja, nou ja. Dat ik je dat moet vertellen. Dat je dat zelf niet zou. Zeuren en afkeuren. Ik bedoel, ik heb misschien het afgelopen uurtje ook wel een beetje afgekeurd, maar ik doe er nog iets mee. Het is mijn vak, weet je. Ik bedoel het opbouwend ook altijd. Nee, maar het gaat zo goed. Dus waarom keuren we maar af? Waarom blijven we het maar doen? Het gaat zo goed. Is er een bom gevallen? Nee, nee. Het gaat hartstikke goed, man. Die crisis, ik dank God op mijn blote knieën, hoef het niet meer over te hebben. Maar het moet, het moet. Vreselijk dat mensen hun baan kwijtraken, spaarcentjes, vreselijk, vreselijk. Maar het moet. Het moet nu gebeuren om ons te laten zien dat we al die jaren voor die crisis nooit één fucking reden hebben gehad om te klagen en te zeuren. Moet. En tuurlijk smelten de polen. Hè? Dat weet ik. Dat weet ik. Daarom komen ze ook allemaal hier timmeren nu. Dat is niet meer te doen. Dat is niet meer te doen. Maar het gaat zo goed ondertussen. En we zien het niet. We keuren maar af en we zeuren maar door. Ik zal jullie wat vertellen. Ik ben gelukkig. Ja, elke dag. Misschien niet de hele dag, maar... Ik presteer het om elke dag op te staan en naar bed te gaan met zin. Nee, niet meteen. Zin in het leven. Ik zou mijn geluk wel over jullie heen willen spritsen vanavond. Even hoor. Ja, maar het wordt een beetje stil. Ik bedoel, misschien zijn jullie gewend om naar cabaretiers te gaan luisteren die putten uit zelfhaat of destructieve neigingen de zaal in kotsen. Maar ik niet. Ik kom hier voor jullie om te plukken van de geluksboom. Ik kom hier drinken uit de vreugdebron. Even een knevelen van de brink momentje nu. Dat mag toch wel? Even een Arie-boomsmaatje er tegenaan. Dat is een emoticon op zich, hè, die man. Als je die krijgt, weet je zeker dat het over God gaat op je telefoon. Ik slurp het leven op, jongens en meisjes. Ik vreet zelfs de korstjes van het leven op. Zo gulzig ben ik. Ik heb wel eens iemand iets, een situatie, een geur, een gesprek zo hard willen opsnuiven, omdat ik het vast wilde houden, dat ik het wilde inhaleren, wilde opvreten, dat ik mensen aan het schrik heb gemaakt. Ik heb mezelf eens aan het schrikken gemaakt. Omdat ik een uur lang onder de neus van een meisje ben gaan liggen. Wildvreemd meisje, omdat die lucht die uit haar neus kwam zo goddelijk was. Dat ik gek werd bij het idee dat ik ooit zou moeten ophouden met die lucht in te ademen. Het is nooit echt wat geworden met die relatie, maar daar gaat het niet om. Ik heb er wel een leuke vriendenman-imitatie overgehouden. Ik heb wel eens een slok wijn genomen die zo verrukkelijk was dat ik gek werd bij de gedachte dat er niet genoeg flessen op de hele wereld zouden zijn om mij voor de rest van mijn leven dit gevoel te geven. Toen ik die hele fles op had in mijn eentje, wist ik dat natuurlijk niet meer, maar het gaat om het primaire gevoel. Ik heb wel eens staan schreeuwen tegen een landschap van puur geluk. In mijn eentje. Geen mens, geen dier te zien. Bomen en bergen. Ik fietste er doorheen ergens in Frankrijk. En op een gegeven moment dacht ik, ik moet nu afstappen. Ik moet iets doen. Anders ga ik door mijn hoeven. Jezus, wat is dit mooi, jongens. Ik moet iets doen. Ik moet iets doen. En toen ben ik maar in dat strakke broekje op mijn klikkende klakschoentjes. Ben ik maar... Ik dacht, als iemand me nu ziet, krijg ik TBS. Maar het maakt me niet uit. Ik schaam me er niet voor. Sterker nog, ik wil dat jullie het zien. Ik heb geleerd om het te laten zien. En dat heb ik geleerd van mijn Spaanse taxichauffeur, José. Toen ik eindelijk voor die 1200 euro, plus die 40 euro, plus die 180 landingsrechten landde in Barcelona. En daar de taxi nam van het vliegveld naar het hotel. Toen zat hij daar. Mijn redder, mijn leidraad, mijn savior. José. In zijn 30 jaar oude Toyotaatje, met alle ramen opengedraaid, omdat hij geen airco had, de diesel dampende dwars doorheen. Een jaar of 70 was hij. Hij ging maar door. Hij had al lang kunnen stoppen met rijden, maar hij wilde iedereen zijn geluk laten zien. Een tijdbom van geluk, die man. Uit elke porie, uit zijn neushaar droop het geluk. En ik zag het in 0,1 seconde. Die man was gelukt. En hij had zijn stoel van zijn taxi had hij helemaal naar voren gedraaid. Hij zat zo op het stuur. Ik heb ook nooit gezien hoe groot of hoe klein hij was. Want hij zat zo op het stuur terwijl hij mij reed. En dat doen ze. Ik weet niet of je wel eens een taxi hebt genomen in Spanje. Maar dat doen ze dat dus om de cliënt achter hun de ruimte te geven. Ik was verbijsterd. Je moet hier eens in zo'n verlengde Mercedes stappen achterin. Maar je moet verdomme blij zijn als je je poten mee kan nemen. Als hij maar goed zit met zijn kralenmat en zijn vossenstaarten. Moet je heen? Ja, ik ben wel eens zo naar Schiphol vervoerd, joh. Ja, doe Schiphol. Maar daar niet. Daar draaien ze de stoel helemaal naar voren. Om de cliënt de ruimte te geven. En hij ging maar door over geluk. En ik zat van die man te genieten in zijn nek te hijgen van geluk. En ik dacht aan juffrouw Happel. Meteen. Ik dacht, oh, juffrouw Happel, u had deze man moeten ontmoeten. Dan was het goed gekomen met u. Maar kan niet meer, want ze is al dood. En bovendien had hij zijn eigen vrouw, die hing op zijn dashboard geplakt natuurlijk. Maria, die hing hem aan te kijken zoals het hoort. Een fotootje met denk aan mij in het Spaanse. De mio eronder, zoiets. En daarnaast hingen dus alle foto's van hun kinderen. Naast het fotootje van Maria, de moeder, hingen de 10, 12 portretjes van hun kinderen. En daarnaast hingen dus weer alle portretjes van de kleinkinderen. Veel kleiner, 40, 50 kleinkindjes hadden ze in totaal, jongen. Ik moest mijn hoofd uit het raam steken om al die kleinkindjes te kunnen zien, jongen. En terwijl hij maar doorging over geluk in het potjes Engels, probeerde ik op zijn ID-pasje te kijken hoe die heet. En ik weet mijn best en ik zag, José Conejo de Caballo. En ik kon mij niet herinneren, letje, dat ik ooit iemand was tegengekomen die zo'n bijzondere naam had. En terwijl ik met 140 over die vijfbaans boulevards van Barcelona reed, hij rakelings langs fonteinen en over rotondes en zuilen en obelisken. En hij zat eigenlijk alleen maar omgekeerd naar mij te lachen zo. vertelde hij twee zinnen. Twee zinnen die de basis hebben gevormd voor dit programma. Twee zinnen over geluk, volgens hem. En de eerste zin was... If you're not fucking happy... Fuck off! Zo'n mooie zin, toch? Ik voel hem ook niet persoonlijk aangevallen. Dat is gewoon algemene wijsheid. If you're not fucking happy, ja, dan moet je fucking wat anders gaan doen. Had gelijk. Maar de tweede was nog mooier. If you're happy... If you're happy, you have two lives. Ja. En ik snap nog steeds niet helemaal wat hij daar nou mee bedoelde. Maar ik vond het zo'n mooie zin. Was af. If you're happy, you have two lives. Dat was het, zei ik tegen mezelf. Maar ik zei het al eerder, als ik het niet snap, ga ik het invullen. Ik zei, Kasper, niet invullen nu. Dit is het. Klaar. Over. Klaar. Dit is het. Mooi. Mooier kan het niet. Niet mooier gemaakt. Ja, maar wat bedoelt hij nou? Nee, niet mooier. Wat bedoelt hij nou met die zin? Wat bedoelt hij? Ja, wat bedoelt hij nou? Nee, niet mooi. Het is goed zo. Stop. Stop. Ja, maar wat bedoelt hij nou? Bedoelt hij nou dat je alleen maar gelukkig kunt zijn als je een dubbel leven leidt? Is dat wat hij bedoelt? Maar toen moest ik gelijk aan Jorg Heide en aan Herr Fritzel en dat soort mensen denken. Ik denk, nee, dat bedoelde hij niet. Hij bedoelde gewoon dat als je presteert om een gelukkig leven te hebben... presteert om gelukkig te zijn, dan krijg je een leven erbij, krijg je een leven cadeau. Dus dan ervaar je twee keer zoveel tijd. Dus je... Ja, nee, maar dat had ik ook. Mm. Dat is eigenlijk de allerbeste reactie op alles, toch? Mm. Ja, maar ik voelde het toch zo, dankjewel. En toen ik dat dus dacht, precies dat, van, toen zat ik vol. Ik zat vol. Nee, dat mocht ik nooit zeggen van mijn moeder. Ik had genoeg. Ik was verzadigd.